Goedemorgen gemeente, welkom in deze dienst waarin onze eigen predikant, dominee Kroneman, voor ons voor zal gaan. De kerkraad heeft de volgende afkondigingen voor u wat betreft de diensten. Vanmiddag om 5 uur hoopt dominee A.S. Middelkoop voor ons voor te gaan. Volgende week zondag, 8 december, hoopt om 10 uur dominee Kroneman voor ons voor te gaan. En deze dienst is een voorbereidingsdienst op het heiligavondmaal dat op zondag 15 december zal worden bediend. 'S Middags om 5 uur zal dominee A. Meuleman voor ons voorgaan. Vanmiddag om 3:30 zal weer een open samenkomst worden gehouden in dit kerkgebouw. En aanstaande woensdagavond 4 december vergadert de kerkenraad. Dit alles zo de Heere wil en wij leven zullen. De collecte in deze dienst. De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte voor de kerkvoogdij, voor de instandhouding van de eredienst. De derde collecte ook voor de kerkvoogdij, voor de instandhouding van de predikantsplaats. De kerkraad wenst u een gezegende dienst. We gaan nu zingen de lofzang van Maria vers 1, waarna we in stil gebed een zegen vragen voor deze dienst.
Gemeente, laten wij samen deze dienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij samen gaan zingen op deze eerste adventszondag uit de lofzang van Zacharias. Daarvan het eerste en ook het tweede vers. Lof zij de God van Israël, de Heer die aan zijn erfvolk, aan zijn erfenis, aan zijn eigen volk dacht En door zijn liefderijk bestel, door zijn liefderijk bestuur, verlossing heeft teweeggebracht. Een hoorn des heils heeft opgericht. Hetgeen Davids huis was toegezegd, dat wil hij ons nu schenken. Gelijk Gods trouw van ons aardrijks ochtend stond, dus vanaf het allereerste begin van de schepping, door de profeten wijze mond zich hiertoe aan de vaderen verbond. Ook het tweede vers. God had hun tot een troost gemeld hoe zijn gena ons redden zou. Van onze hateren wreed geweld, van het wrede geweld van onze haters. Nu blijkt zijn onverwrikbare, zijn onwankelbare trouw. Nu toont hij zijn barmhartigheid van ouds de vaderen toegezeid, beloofd. En dat hij wil gedenken aan het heilverbond, aan die gestaafde eed die beproefd is, die waar geworden is, die hij weleer vroeger aan Abraham deed, aan zijn verbond dat van geen wankelen weet. De lofzang van Zacharias vers 1 en 2. gemeente, we luisteren nu samen naar de heilige wet van onze God en de samenvatting daarvan. Daarna zingen we uit Psalm 103 en daarvan het zevende vers. Geen vader sloeg met groter mededogen, met grotere ontferming op teder kroost op zijn lieve kinderen. Ooit zijn ontfermende ogen dan Israëls Heere op ieder die hem vreest, die hem dient. Hij weet wat van zijn maaksel, van zijn schepping is te wachten. Hoe zwak van moed, hoe klein wij zijn van krachten. En dat wij stof van jongs af zijn geweest. Psalm 103, het zevende vers. Dat zingen we samen na de wet van God. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Onze Heer Jezus Christus, hij is gekomen om de wet te vervullen. En hij heeft de wet ook samengevat. Hij heeft gesproken, u zult de Heere uw God lief hebben, met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod, en het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Gemeente, we openen nu samen het woord van de Heere opnieuw in het Oude Testament bij de profetie van Hosea. Wij lezen het 11e hoofdstuk, Hosea 11, vers 1 tot en met vers 11. Daarna is er nog een korte schriftlezing uit het Nieuwe Testament, uit Matthäus 2, vers 13 tot 15. Maar eerst Hosea 11, vers 1 tot 11. En daar leidt het woord van de Heere in Hosea 11 vanaf het eerste vers als volgt. Toen Israël een kind was, had ik hem lief. En uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Maar hoe meer zij hen riepen, hoe meer zij van onder hun ogen wegliepen. Aan de Baals offerden zij en voor de afgodsbeelden brachten zij reukoffers. Ik echter leerde Efraïm lopen. Hij nam hen op zijn armen, maar zij erkenden niet dat ik hen genas. Ik trok hen met menselijke touwen, met koorden van liefde. Ik was voor hen als zij die het juk van op hun kaken omhoog tillen, en ik reikte hem voer toe. Hij zal niet terugkeren naar het land Egypte, maar Assyrië, dat zal zijn koning zijn. Want zij weigeren zich te bekeren. Het zwaard zal in zijn steden rondgaan. Het zal zijn grendels vernietigen en verslinden vanwege hun opvattingen. Mijn volk volhardt in afkeer van mij. Zij roepen wel tot de Allerhoogste, maar gezamenlijk roemt men hem niet. Hoe zou ik u prijsgeven, Efraïm, u uitleveren, Israël? Hoe zou ik u prijsgeven als Adama, met u doen als met Zeboïm? Mijn hart keert zich in mij om. Al mijn medelijden is opgewekt. Ik zal mijn brandende toorn niet ten uitvoer brengen. Ik zal niet terugkeren om Efraïm te gronden te richten, want ik ben God en geen mens, de Heilige in uw midden. En in de stad zal ik niet komen. Zij zullen achter de Heere aangaan. Hij zal brullen als een leeuw. Ja, hij zal brullen. En de kinderen zullen bevende komen van de kant van de zee. Zij zullen bevende komen als een vogel uit Egypte. Als een duif uit het land Assyrië. Dan doe ik hen wonen in hun huizen, spreekt de Heere. Tot zover de eerste schriftlezing. De tweede schriftlezing is uit Matthäus 2. Matthäus 2, vers 13 tot 15. Het evangelie naar de beschrijving van Matthäus begint met de geboorte van de Heere Jezus Christus. En dan volgen de wijzen uit het oosten die het kind gaan bezoeken. En dan moet hij vluchten naar Egypte. Dat gaan we samen lezen. Matthäus 2 vanaf vers 13. Nadat zij, dat zijn de wijzen uit het oosten, vertrokken waren, zie, een engel van de Heere verschijnt Jozef in een droom en zegt, sta op, neem het kind en zijn moeder met u mee en vlucht naar Egypte. En blijf daar, totdat ik het u zal zeggen. Want Herodes zal het kind zoeken om het om te brengen. Hij stond dan op, nam het kind en zijn moeder in de nacht met zich mee en vertrok naar Egypte. En hij bleef daar tot de dood van Herodes, opdat vervuld werd wat door de Heere gesproken is door de profeet. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Tot zover de schriftlezing voor deze morgen. Gemeente, bij de voorbeden willen we denken aan mevrouw Keijne, die nog steeds verblijft in de GGZ-kliniek in Schiedam. Laten wij nu samen bidden. Heere, grote, eeuwige God, barmhartige Vader in onze Heere Jezus Christus. Op deze eerste zondag van Advent komen wij samen in uw huis. Op deze eerste zondag van een nieuw begin mogen wij uw naam groot maken. Mogen wij u loven en prijzen. U bent licht en in u is in het geheel geen duisternis. En uw woord is waar, uw beloften zijn waarachtig, betrouwbaar. U hebt uw belofte gegeven, al aan Adam en Eva, toen ze wegliepen bij u vandaan. Maar ik zal vijandschap zetten. Ik zal de kop van Satan vermorzelen. U hebt het beloofd aan Abraham, Isaac en Jacob. En u hebt uw beloften waargemaakt. U bent gekomen in deze donkere wereld. Over 4 weken mogen we het vieren, het kerstfeest. U, Heere Jezus, u bent die grote koning. U bent het licht in de duisternis. En Heere, wij zijn net als dat volk Israël. Wij hebben ons van u afgekeerd, ook in de achterliggende week. We moeten het u belijden. Het is weer zondagmorgen. Er is weer een week voorbij gegaan. Wat is er weer veel geweest, wat niet was, naar uw heilige wil. Veel in onze gedachten, veel in onze daden, veel in ons doen en veel in ons laten. Wat hebben we u een verdriet gedaan. Maar nu komt u vanmorgen naar ons en u zoekt ons weer op als de goede herder, omdat u niet wil dat er één van de schapen verloren zal gaan. Daarom zoekt u ons op als de goede herder, het kind, de vredevorst. U bent gekomen in deze wereld en u hebt ook uw geest uitgezonden. En wij bidden om de werking van die geest, dat u vanmorgen de rijen doorgaat en dat u ons hart opwekt als we nog slapende zijn, als we nog in die doodslaap zijn, dat u ons wakker schudt. Maar ook als we opnieuw in slaap zijn gevallen, dat we weer worden wakker geschud om u te dienen, om waakzaam te zijn. Heere, zo bidden we dat u in ons midden bent als de grote Emmanuel. Op en onder de kansel, dat u ons helpt bij het luisteren naar uw woord, dat u ons helpt bij het uitspreken van uw woord. Zonder u kunnen wij niets doen. En daarom belijden we dat we allen afhankelijk zijn van u op deze morgen. En wij bidden, wij verwachten het van u. Het is Advent. Heere, zo bidden we ook voor alle die thuis zijn en met ons verbonden zijn. Geeft u ook hen uw zegen thuis. We bidden voor alle gasten die aanwezig zijn, maar ook voor gemeenteleden die met vakantie zijn en met ons verbonden zijn. We bidden voor de zieken, voor degenen die chronisch ziek zijn, voor degenen die psychische zorgen kennen. We denken opnieuw aan mevrouw Keijne. We bidden voor haar dat u haar kracht geeft, dat u haar uw genade geeft en uw licht in haar hart. We bidden voor allen die rouwdragend zijn, voor weduwen en weduwnaren, voor diegenen die een vader of een moeder moeten missen, of een opa of een oma, voor diegenen die een kind moeten missen, voor diegenen die een dierbare moeten missen, een man, een vrouw met wie ze zo lang hebben samengeleefd. Wat kan er veel zijn wat ons hart benauwt, wat ons bezighoudt. En Heere, dan bidden we ook voor onze gezinnen op deze zondagmorgen, als we samen zijn in uw huis. Wat kan er ook in onze gezinnen een gebrokenheid zijn, achter de voordeur? Wat kan er een verdriet zijn? Wat kan er een moeite zijn? En Heere, dan bidden we om kracht voor de vaders en de moeders, maar ook voor de kinderen. En we bidden voor die kinderen die een liefdevolle vader of een liefdevolle moeder moeten missen. Voor die kinderen die inmiddels groot geworden zijn, geen kind meer zijn, maar volwassenen zijn en nog steeds die liefdesband zo missen. We bidden ook voor die ouders die kinderen missen, die de liefde van kinderen missen, die ouders die hun kinderen niet meer kunnen bereiken. Heere, wat kan er veel zijn in het dagelijkse leven. Veel aan beslommeringen. Veel wat ons bezighoudt. Ook bij degenen die alleen zijn. En daarom bidden we ook voor hen vanmorgen. Dat u hen wil geven wat ze nodig hebben. Voor onze jongeren willen we bidden dat u hen staande houdt bij uw woord. Voor onze kinderen dat u hen draagt van onder uw eeuwige armen. Ook voor het ongeboren leven in de moederschoot. En ook voor onze ouderen. Heere, u weet wat iedereen nodig heeft. Onze verwachting is van u. Dat u door uw woord tot ons spreekt. Dat u ons opzoekt met uw genade. Help ons ook in ons dagelijks leven. Help ons om uw licht te verspreiden in deze donkere wereld. Help ons om dicht bij uw woord te blijven. Om in uw zoon te blijven. Want u zegt het toch, wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Zo bidden we dat u ons allen sterkt in de strijd van het geloof. Niet alleen ons, maar uw wereldwijde kerk. Denk aan ons land en aan ons volk. Denkt u aan onze stad. Denkt u aan de gemeenteraad, de burgemeester, de wethouders van Schiedam. Geef ze wijsheid en inzicht. Denkt u aan onze overheid. U weet wat ieder nodig heeft. En we bidden om wijsheid, om uw wijsheid. Dat u hen wil bestralen met uw licht. We bidden voor wereldleiders. We bidden om vrede. Vrede voor Jeruzalem. Vrede voor Israël. Vrede ook voor de omliggende volken. Die vrede die alleen bij u vandaan kan komen, Heere Jezus. Dat u als vredevorst wil regeren en heersen. Ook de vervolgde christenen staande houdt. En ook ons door uw woord en door uw geest. Dat bidden we in de naam van Jezus Christus. Amen. Gemeente, de tekst voor de verkondiging kunt u vinden in Hosea 11 en daarvan het eerste vers. Hosea 11 en daarvan het eerste vers. En daar lezen wij in Gods woord, we staan stil bij de hele schriftlezing, in het bijzonder bij dat eerste vers waar we lezen, in Hosea 11, vers 1. Toen Israël een kind was, had ik hem lief en uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Dat is dan de tekst. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen, die later door Matthäus is gebruikt. Het thema voor de preek, dat luidt als volgt. Hosea's advent, dat is het thema voor de preek. Drie punten voor de preek. Ten eerste, Gods zorg. Ten tweede, Gods hart. En ten derde, Gods werk. Dus Hosea's advent, dat is het thema voor de preek. Drie punten, Gods zorg, Gods hart en Gods werk. Maar eerst gaan we samen zingen als inleiding op de preek. En dat doen we uit Psalm 105. Waar we zingen over de Israëlieten, dat ze uit Egypte zijn geroepen, uit Egypte zijn vertrokken. Psalm 105, het 20ste vers. God deed zijn volk met wisse treden, met zekere pas, daar niemand struikelde in zijn schreden, in zijn voetstappen, met zilver en met goud beladen, blijmoedig uit Egypte gaan. Toen juichte om hun vertrek al het land, daar het al door schrik was overmand, was overmeesterd, overweldigd. En we zingen ook vers 23. Dus trok het verkoren, het uitverkoren volk van de Heere al juichend uit op Gods begeer, op Gods verlangen. Het land der heidenen van rondom schonk hij hun tot een eigendom. Der volken arbeid werd geheel aan Israël ten erfelijk deel, tot een erf bezit. We gaan samen zingen op Psalm 105, vers 20 en 23. En vooraf mag u uw liefdegaven geven voor de Heere en zijn dienst. Hosea's advent, dat is het thema voor de preek. Ten eerste Gods zorg, ten tweede Gods hart en tenslotte Gods werk. Gemeente, soms horen we weer zo'n hartverscheurend bericht in het nieuws. In een vuilcontainer gevonden een pasgeboren baby. Dan moet je als moeder toch wel radeloos zijn, totaal ontredderd. We kennen allemaal het verhaal van het Vlaardingse pleegmeisje. En afgelopen weken werd duidelijk dat er in dat gezin nog 3 kinderen zijn mishandeld. Wat heeft die pleegouders bezield? Vragen velen zich af. We kunnen er met onze gedachten niet bij dat iemand ooit tot zoiets in staat zou zijn. En zeker niet als je zelf vader of moeder bent. Of als je zelf een goede band hebt met je eigen vader, met je eigen moeder. Want gemeente, welke liefdesband is er sterker dan de liefdesband tussen een ouder en een kind? Als het goed is, tenminste. En gemeente, dat is nu de vergelijking waar Hosea 11 mee begint. Na die diep ingrijpende conclusie van vorige week zondagmorgen in hoofdstuk 9 vers 9. Daar had de Heer het gezegd over dat 10 stammenrijk vlak voordat het de ballingschap inging. Ze hebben zich zeer diep verdorven als in de dagen van Gibea. Hij zal aan hun ongerechtigheid denken. Hij zal hun zonde aan hen vergelden. Daarna volgen er 4 beelden voor Israël. Na die conclusie in hoofdstuk 9 vers 9. Dat Bijbelboek Hosea zit vol met beelden. Eerst volgen er 3 beelden uit de agrarische wereld. En als u met mij meebladert, dan kunt u dat zien. De Heere vergelijkt het volk met druiven in de woestijn. Dat als eerste in het tweede deel van hoofdstuk 9, vanaf het 10e vers, ik vond Israël als druiven in de woestijn, dat is het eerste beeld, het eerste agrarische beeld. En de Heere vergelijkt Israël met een weelderige wijnstok, dat lezen we in hoofdstuk 10 vers 1, Israël is als een weelderige wijnstok, het eerste deel van hoofdstuk 10. En dan het derde beeld, dat is dat de Heere vergelijkt Israël in vers 11 van hoofdstuk 10 met een jonge koe. Omdat Efraïm een getemde jonge koe is. Dat als derde. En na die 3 beelden uit de agrarische wereld volgt dan nu een beeld uit het gezinsleven. De Heere vergelijkt zichzelf nu niet meer met een echtgenoot zoals de profetie begon. Hosea moest trouwen met een hoer. Nee, de Heere vergelijkt zichzelf nu met een vader. Of met een moeder, als u wilt. En Israël met zijn kind. Toen Israël een kind was, had ik hem lief. En gemeente, al die 4 beelden. Israël als druiven in de woestijn, dat als eerste. Israël als een weelderige wijnstok, dat als tweede. Israël als een getemde jonge koe, dat als derde, die gewillig is om te dorsen. En dan Israël als een kind, dat als vierde. Al die 4 beelden beginnen bij het verleden. Bij hoe het was. En we voelen het samen wel aan wat er ooit was, dat is er nu niet meer. En dat kan zomaar herkenbaar zijn vanmorgen, in uw leven, in jouw leven. Ooit was er een tijd dat je dicht bij God leefde, als een kind in God geloofde. Als een kind, je zong de psalm uit volle borst. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Je meent het echt. Ooit was er een tijd dat je als kind geloofde. Je hart brandde. Als de schriften opengingen, als Christus werd verhoogd vanuit de schriften. Toen Israël een kind was, gemeente, wat was het toen een toewijding? Toen de Heere hen leidde uit Egypte, wat waren de vaders ijverig in het strijken van dat bloed aan de deurposten? Ze waren er klaar voor Egypte te verlaten. Ze aten met haast het Pascha. Ze hadden hun middel omgord, hun schoenen aan hun voeten, hun staf in hun hand. Het was Advent. Maar wat er ooit was, is er nu niet meer. Mozes moest het de farao aanzeggen. Toen. U kunt dat lezen in Exodus 4, vers 22 en 23. Zo zegt de Heere: mijn zoon, mijn eerstgeborene is Israël. Daarom zeg ik tegen u, zegt de Heere via Mozes tot de farao, laat mijn zoon gaan. Ja, uit Egypte, zegt de Heere nu, heb ik mijn zoon geroepen. Hij noemt Israël dus niet alleen een kind, hij noemt hem ook zijn zoon. Mijn zoon, niet een zoon, mijn zoon. Een kind is hulpeloos. Een kind moet verzorgd worden. Maar bij een zoon denken we aan een zekere volwassenheid. Een zoon, daar kun je mee overleggen. Een zoon die kent de wil van zijn vader. Een zoon die kent de gedachten van zijn vader. En niet alleen vader riep hen, niet alleen de Heere riep hen, ook zijn dienaren riepen hen, de profeten. Maar, en dat is het aangrijpende, het schrijnende, het telkens terugkerende refrein in dit Bijbelboek, hoe meer zij hen riepen, hoe meer zij van onder hun ogen wegliepen. Aan de Baals offerden zij, voor de afgodsbeelden brachten ze reukoffers. Ik echter leerde Efraïm lopen, zegt de Heere. Ik leerde hem lopen, Efraïm, Israël. Ik leerde hem lopen. Wat is dat mooi. Want zo ging dat bij jullie toch ook, jongens en meisjes. En misschien hebben je vader en je moeder er wel een filmpje van gemaakt toen je leerde lopen. En hoe ging dat dan? Nou, het ging langzaam, maar zeker met vallen en opstaan. Je zette je ene been onder de ander. En toen zei je vader stak zijn grote armen naar je uit. En hij zei, kom maar. En je probeerde het en af en toe viel je. Maar dat was niet erg, want als je viel, dan viel je in de armen van je vader. Zo, zegt de Heere, zo leerde ik u lopen, Efraïm. Israël, maar zij liepen van mij weg. Hij nam hen op zijn armen. Maar zij erkenden niet, zegt de Heere, dat ik hen genas. Dat ik hen opving als ze vielen. Ik trok hen, zegt de Heere, met menselijke touwen, vers 4. Ik trok hen met koorden van liefde. En heel even komt dan het beeld van die agrariër terug in het vierde vers. Het beeld van die zorgzame boer die het juk verwijdert en daarmee de dieren verlost. Daarmee de dieren het veld in laat gaan. Die de dieren verlost, niet met ruwe touwen, maar met lichte touwen. En die ze weer brengt bij de voederplaats. Wat een zorg van hoger hand. Zo heeft hij het bevestigd, al bij de doop, dat hij ons met al het goede zal verzorgen en al het kwade van ons weren zal, of dat kwade voor ons doet meewerken ten goede. Dat hij ons wast in zijn zoon door zijn bloed van al onze zonden. En dat hij door zijn geest in ons wonen wil en ons tot leden van Christus heiligen wil. Maar wat een contrast. Zij zijn er blind voor en wij niet minder, toch, van huis uit? Laten we eerlijk zijn. Mijn volk, zegt de Heere in vers 7. Mijn zoon, vers 1. Mijn volk, vers 7. Mijn volk. Wat een klacht. In dat hart van God. Het is mijn volk. Ik heb ze gekocht. Dat volk dat mij toebehoort. Dat ik geplant heb in deze wereld. Dat ik afgezonderd had. Dat ik geheiligd had om heen te gaan en vrucht te dragen. Mijn volk. heeft een afkeer van mij. Hoe is het mogelijk? Niet zomaar één keer wendt het zich van de Heere af. Mijn volk volhardt in afkeer van mij. Moet hij dat misschien vanmorgen van u zeggen? Van jou? Mijn zoon? Mijn dochter? Die ik uitverkoren had? Gedoopt en wel? Om heen te gaan en vrucht te dragen? Waar is het gebleven? Waar is mijn kind? Mijn zoon? Mijn dochter? God is het kwijt. Als iemand haar man verliest, noemen we haar weduwe. En als iemand zijn vrouw verliest, noemen we hem weduwnaar. En als iemand zijn of haar ouders verliest, noemen we hem of haar wees. Maar als iemand zijn of haar kind verliest, daar hebben we geen woorden voor. Wat een onpeilbaar verdriet in dat hart van God. God raakt zijn kind kwijt. Hij ziet het gebeuren. Ze zijn van onder zijn ogen weggelopen en nu is het oordeel onvermijdelijk. De ballingschap komt eraan. Ze roepen wel tot hem, maar ze menen er niets van. Het is huichelarij, het is een en al vormendienst. Ze zoeken hulp bij Egypte. Assyrië, dat zal hun koning zijn. En gemeente, dat brengt ons bij de tweede gedachte voor de preek, Gods hart. Want gemeente, al die beelden uit hoofdstuk 9 en hoofdstuk 10, als Israël wordt vergeleken met druiven in de woestijn, dat als eerste. Als Israël wordt vergeleken met die weelderige wijnstok, dat als tweede. En als Israël wordt vergeleken met die jonge koe, elk beeld benadrukt als eerste Gods zorg in het verleden. En Israëls ontrouw in het heden. Maar ook de onvermijdelijke gevolgen daarvan in de toekomst. Het oordeel over het tienstammenrijk. Dat is het einde van alle tegenspraak tot en met dat tiende hoofdstuk. Maar hier, gemeente, hier in dit vierde beeld vanaf dat negende hoofdstuk. Hier in het elfde hoofdstuk, hier in dat beeld van Israël als een kind, hier begint het licht niet te schijnen zoals we dat gezien hebben in de vorige hoofdstukken, zo af en toe, hier en daar een lichtstraal van hogerhand hoop. Nee, gemeente, hier begint het licht in volle glorie door te breken. Terwijl het nog volslagen duister is. Hoe is dat mogelijk? Waar komt het uit voort? Dat licht, gemeente, dat licht, dat komt voort niet uit ons, niet uit onze harten. Dan zou het nooit meer licht kunnen worden. Maar dat licht, dat komt voort uit God. Uit Gods hart. God legt zijn hart bloot. Dat doet hij vanmorgen. Voor u, voor jou, voor mij. Voor een volk dat van huis uit geen behoefte heeft aan God. Geen kennis heeft van God. Want dat was toch de aanklacht, weet u het nog, aan het begin van deze profetie. Daar begon die hoofdaanklacht mee in dat vierde hoofdstuk. Mijn volk is uitgeroeid omdat het zonder kennis is. Wij kennen onze God niet meer zoals hij werkelijk is. We hebben een verkeerd beeld van hem. We tasten maar wat in het duister. We zijn bij onze vader weggelopen. Wij allemaal, we hebben het kindschap verspeeld. En nu komt vader uit eigen beweging zichzelf bekendmaken. Verrassender dan ooit tevoren. Gemeente, dat is advent. Totaal onverwacht. Als een donderslag bij heldere hemelen, maar dan precies andersom. Als het licht in de duisternis, zo komt God. Voor een volk dat in duisternis wandelt. Voor een volk dat niet zo af en toe wat zonde doet, maar dat volhardt in het afdwalen van hem. Als dat geen genade is. Hij is niet een God die onbewogen toekijkt als het volk de ballingschap ingaat en denkt, net goed, laat ze maar eens boeten voor hun zonde. Nee, hij roept het uit eigen beweging, ondanks al die duisternis en al dat afkeren, gemeente, ook van morgen, van u, van jou, van mij. Ondanks al ons weglopen, van jongs af aan en elke week weer, elke dag weer, ondanks ons weglopen, zegt de Heer, maar hoe zou ik... Dat is God, ten voeten uit. Zoals je hem nog niet kende. Hoe zou ik, ondanks dat ik de zonde moet straffen. Ik zal in ongerechtigheid denken. Hoofdstuk 9, vers 9. Maar hoe zou ik u prijsgeven, Efraïm? U uitleveren, Israël? Ook al moet het wel vanwege die zonde. Hij kan het niet. Dat is Advent. Hoe zou ik mijn lievelingskind, dat ik gekocht heb met mijn eigen bloed, dat ik verzegeld heb met het teken van het verbond, hoe zou ik mijn lievelingskind, hoe zou ik dat aan de vijand uitleveren? Ja, het wil het wel. Het is al gegaan. Het is al bij de vijand. Loop van mijn weg, maar ik kan het niet, zegt de Heer. Hoe zou ik u prijs geven als Adama? Hoe zou ik met u doen als Zeboim? En Adama en Zeboim, die steden, die bestaan al lang niet meer. Ze zijn met Sodom en Gomorra met de grond gelijk gemaakt. De Heer heeft hen in zijn toorn omgekeerd. Zo lezen we dat aan het einde van de Torah in Deuteronomium 29 vers 23 als een waarschuwing voor Israël. En de herinnering aan wat er toen is gebeurd, wat beschreven staat aan het einde van de wet van Mozes, aan het einde van de Torah, die herinnering aan toen, dat geeft beroering. Grote beroering, niet in het hart van het volk, niet in het hart van ons mensen. Als het van ons moest komen, dan was het voor eeuwig verloren. Maar die herinnering aan toen geeft grote beroering in het hart van God. Zoals Sodom en Gomorra zijn omgekeerd met de grond gelijk gemaakt, Adama en Zeboim, zo zegt de Heere, keert mijn hart zich om in mij. Als dat geen genade is, als je voor deze God nog weg kunt lopen, dan moet je toch wel een heel hard hart hebben. God wil het niet. God kan het niet. Niet weer zoals toen, zegt God. Toen ik ze met de grond gelijk moest maken, Adama, Zeboim, Sodom en Gomorra. Waarom dan niet? Het is mijn kind. Het is mijn lieveling. En ik ben vader. Ze zijn wel weggelopen, maar ik ben nog steeds hun vader. Ze zijn mijn verbondskinderen. Kan een vrouw haar zuigeling vergeten, zegt de Heer. Later, tegen dat volk in de ballingschap, tegen dat volk van Juda. Zich niet ontfermen over het kind van haar schoot. Zelfs al zou die dat doen. Zelfs al zou een aardse vader of moeder zijn of haar kind prijsgeven, wat natuurlijk verschrikkelijk is. Zelfs al zouden die het vergeten, ik zal u niet vergeten, zegt de Heer. Is Efraïm voor mij niet een dierbare zoon? Zegt de Heere door middel van die andere profeet, de profeet Jeremia, is hij voor mij niet een lievelingskind, een troetelkind? Daarom is mijn binnenste onrustig, daarom rommelt mijn ingewand over hem. Gemeente, zo is God, zo anders dan je dacht, zo anders dan hoe wij denken van huis uit. Ons beeld van God, dat klopt niet meer. Hij is zo anders. Jij dacht, voordat het volk de ballingschap ingaat, is zijn barmhartigheid opgewekt. Niet zomaar een beetje, maar ten volle. En dat over een volk dat zich ten volle van hem afkeert. Wat een boodschap voor een volk dat steeds weer eigen wegen kiest. Nee, die boodschap komt niet voort uit het berouw van dat volk. Er is helemaal geen berouw bij dat volk. Die boodschap komt alleen maar voort uit God zelf, uit Gods hart. En als God ergens zichzelf bekend maakt, ergens zijn hart bekend maakt in deze profetie, dan is het wel hier. Al mijn medelijden, vers 8, mijn hart keert zich om in mij. Al mijn medelijden is opgewekt. Wat is dat diep, wat daar staat? Gemeente, daar moeten we samen stil onder worden vanmorgen. Wat daar staat, dat moet je eens echt op je in laten werken. Al mijn medelijden, niet jouw medelijden, niet uw medelijden. Mijn medelijden, zegt de Heer. Over wie? Over u, over jou, over mij. Al mijn medelijden, tezamen. Vanuit het Hebreeuws staat er heel letterlijk vertaald, tezamen werden verwarmd. Al mijn ontfermingen, niet verkeeld, zoals het bij ons gebeurt zo vaak, de liefde verkeeld, de harde samenlevingen, wij zelf inclusief, nee, God is zo anders. Al mijn ontfermingen zijn verwarmd, al mijn medelijden, al mijn ontfermingen, dat is niet één soort ontfermingen, al mijn ontfermingen. Gods hart zit vol met ontfermingen. Ze zijn in mij ontbrand. Zo mag je het ook vertalen. Ze zijn in mij samen ontstoken. Er is een vuur ontstoken. Als alles duister is, ontsteekt dan een helder licht. Een vuur in God. Een vuur in God. Ik zal mijn brandende toorn niet ten uitvoer brengen. Zo klinkt dan het verlossende antwoord in het 9e vers. Zijn ontbrandende medelijden heeft het gewonnen van zijn brandende toorn. Ik zal niet terugkeren om Efraïm te gronden te richten. Tot 4 keer toe staat het daar in dat 9e vers. Ik zal het niet doen. Steeds moest God zeggen, gemeente, hebben we het verstaan in al die preken. Steeds moest God zeggen, ik kan geen gemeenschap met de zonde hebben. Geen gemeenschap met de zondaar hebben. En nu zegt God niet. Ik zal het niet doen. Ik zal in de stad niet komen. Want ik ben God en niet een mens. Niet een mens. Ja. Jongens en meisjes, al heb je nog zoveel verkeerd gedaan, hè? Al heb je nog zoveel straf verdiend, jongens en meisjes. Wie houden er dan nog steeds van je? Zelfs als je moet straffen. Dat zijn je vader en je moeder. Toch? Als het goed is, tenminste. En misschien is het wel zo, hoe meer je verkeerd gedaan hebt, hoe meer ze van je houden. Hoe meer bewogen ze met je zijn. Hoe meer liefde ze voor je hebben. En nog veel meer dan een vader of een moeder, is de Heere God bewogen met zijn ongehoorzame kinderen. Nou gemeente, als wij mensen al iets van bewogenheid kunnen kennen met onze eigen kinderen, als ze misschien ook wel als ze ons verdriet doen, hoeveel te meer dan de Heere, de God van het verbond. Misschien doe je hem dagelijks verdriet, wie doet dat niet? Misschien worstel je met bepaalde zonden. Je krijgt het er maar niet onder. Misschien wel met die zonde van het ongeloof die altijd maar de overhand heeft in je leven. En je denkt, ja, God ziet me aankomen. Ik heb het allemaal verspeeld, schijnheilig dat ik ben. Weer om vergeving vragen. Ja, gemeente, zo zitten wij in elkaar. We zouden er al lang klaar mee zijn. Maar zijn wegen zijn hoger dan de onze. Zijn gedachten hoger dan de onze. Het is nu juist vanwege die zonde. Het is nu juist vanwege dat ongeloof in ons hart. Het is nu juist vanwege dat vleeselijke denken van ons. Dat zijn hart nog meer naar ons uitgaat. Het is juist vanwege die zonde dat al zijn medelijden is opgewekt, dat zijn hart zich heeft omgekeerd. Het is nu juist omdat hij heilig is. Je denkt, hij is heilig en ik ben een zondaar en ik kan voor hem niet bestaan. Ja, ja, dat is waar. Maar gemeente, het is juist omdat hij heilig is. En omdat hij een afschuw heeft van het kwaad. En juist daarom is hij bewogen om met die zonde af te rekenen. En om jou te vergeven. Om jou vrij uit te laten gaan. Als jij je maar wendt tot hem. Om jouw hart te vernieuwen. Dat brengt ons bij de laatste gedachte voor de preek. Gods werk. Gods zorg. Gods hart. Gods werk. Ja, gemeente, want wij waren geroepen om te werken. Zij waren geroepen. En wij met hen. Niet als jonge kinderen, maar als volwassen zonen en dochters over deze aarde te gaan. Bevrijd uit Egypte om vaders wil te doen. We hebben aan de roeping niet beantwoord. We horen vaders hartenklop niet meer, van huis uit niet meer. We hebben vader teleurgesteld, de God van onze doop. We hebben hem verdacht gemaakt. Al in de Hof van Ede en de rug toegekeerd. Maar wat heeft God gedaan, gemeente? Beseffen we het nu vanmorgen? Beseffen we het nu allemaal? Wat God gedaan heeft. Toen het hem niet lukte om hen met woorden terug te roepen, de profeet Amos. Toen heeft hij het met beelden geprobeerd, de profeet Hosea. En toen het hem met beelden ook niet lukte, toen hij zijn zoon kwijt was, zijn eerstgeboren zoon. Toen heeft hij tenslotte zijn enige geborene gezonden. De enige die is zoals vader is. Geboren uit de Vader, voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht. Niet als een volwassen zoon, maar als een hulpeloos kind kwam hij ter aarde. Vluchten moest hij naar Egypte. Daar stond het al in de tekst voor de preek in Hosea 1 vers 11. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Dat is geen toeval. De eerste profeet voor het tweestammenrijk spreekt over Bethlehem. En u, Bethlehem Ephrata, al bent u klein om te zijn onder de duizenden van Juda, uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël. De eerste profeet van het tweestammenrijk spreekt over Bethlehem. En de laatste profeet voor het tienstammenrijk, dat kan geen toeval zijn. De laatste profeet voor het tienstammenrijk spreekt niet over Bethlehem, maar over Egypte. Precies daar waar het volk Israël is ontstaan, is begonnen. Precies daar moet de Zoon van God naartoe vluchten. Hij komt het overdoen. Helemaal. Van het begin tot het einde. Ons leven. Hij komt om voor ons te leven. Om onze roeping te beantwoorden, die wij niet meer beantwoorden van huis uit. Die wij van God gekregen hadden al in de doop. Ik heb je uitverkoren. Matthäus 2 begint met Bethlehem. met die tekst uit de eerste profeet voor het tweestammenrijk, Micha 5 vers 1. Matthäus 2 vervolgt met Egypte. Met die tekst uit die laatste profeet voor het tienstammenrijk, Hosea 11 vers 1. Gelijk wordt duidelijk waartoe zijn komst zal leiden. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Waarheen? Ja, uiteindelijk, jongens en meisjes, dat weten jullie ook, toch? Het volk Israël, ze gingen uit Egypte. En waar gingen ze dan naartoe? Uiteindelijk naar het beloofde land. Maar dan moesten ze wel eerst door de woestijn. Hij kwam, de grote zoon van Israël. Hij kwam niet alleen om voor ons te leven, maar ook om voor ons door de woestijn heen te gaan en om te sterven. Die brandende toorn die wij in vaders hart hebben opgewekt, die toorn die is vanwege zijn ontferming, vanwege zijn ontbrande ontferming, vanwege zijn verwarmde hart nu neergekomen op zijn eigen zoon. Als Gods vaderhart ergens wordt geopenbaard, dat hart dat zich omkeert van medelijden, dan wel daar waar hij zijn enige geborene laat sterven aan het kruis houdt. Maar, zegt iemand vanmorgen, dat is toch verschrikkelijk. Als een vader zijn eigen kind prijsgeeft. Ja, dat is verschrikkelijk. Wat bezielt zo'n mens? Hij geeft niet zijn eerstgeborene prijs. Dat doet hij nu juist niet. Hij geeft zijn enige geborene prijs. Hij geeft zichzelf prijs. Want de zoon is God. Hij geeft zichzelf voor wie? Voor die eerstgeborenen. Voor eerstgeboren zonen, die denken recht te hebben, het huis van vader te zijn, maar vader nog niet werkelijk kennen, maar ook voor weggelopen zonen. Voor eerstgeborenen en voor latergeborenen. Voor oudste en voor jongste zonen en dochters. En daarom is hij er doorheen gegaan. Daarom is het woord vlees geworden. Hij is die medelijdende hoge priester die jou kent. Tot op de bodem van je hart. Ook je zonde. Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. Hij kent de kracht ervan, van die verleiding. Van die zonde die je er maar niet onder krijgt. Van dat ongeloof dat steeds weer de kop opsteekt in je hart. Van die sleur van het leven waar je zo in op kunt gaan. Waardoor je hart weer zo onrustig is en nooit tot rust komt. Hij is dezelfde. Zijn liefde verandert niet. Zijn liefde zoekt wegen waar geen wegen zijn. Die liefde, die is er altijd. Toch, jongens en meisjes, de liefde van je vader en moeder is er altijd, als het goed is tenminste. Dan is die liefde van een vader en een moeder er altijd. Je weet het. Je weet dat ze van je houden. Maar soms dan voel je het ook. Wanneer voel je dat? Nou, als je bijvoorbeeld ziek bent. Als je ziek bent, wat doet je moeder dan? Als je ziek bent, dan troost ze je. Extra lieve woorden. Dan komt ze naar je toe. En ze dekt je nog eens goed onder als je het zo koud hebt. Juist als je ziek bent. Dan voel je het extra. En zo werkt dat bij de Heer Jezus nou ook. Als je het moeilijk vindt om te geloven. Dan gaat de liefde van de Heer Jezus niet minder, maar nog meer naar je uit. Hoe zal hij zegt Paulus later, gemeente. Hoe zou ik, zegt de Heer. Hoe zou hij, zegt Paulus. Gemeente, verstaan we het. Leven we eruit. Hoe zou hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar hem voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met hem niet alle dingen schenken? Nee, dat kan nooit buiten de zoon om. Nooit buiten de enige geborene van de vader om. Want hij is de enige die het kloppende vaderhart heeft gehoord. Kent. Vanuit zijn eigen hart. Dat kloppende vaderhart dat niet wil dat iemand verloren gaat. Maar dat ze alle tot bekering komen. Zij weigerden zich te bekeren. Tot deze God, dat is toch onmogelijk. Als je vanmorgen de preek hebt gehoord. Als je die boodschap, als je nou niet af laat leiden vanmorgen. Maar als je nou echt die boodschap vanmorgen hebt gehoord. En door laat dringen in je hart. Dan kun je je toch niet meer afkeren van deze God. Zij kunnen het niet meer. Uiteindelijk niet meer. Want wat is dat een rijke belofte, gemeente, waar Hosea 11 dan mee eindigt. Een belofte voor Israël. Die we meer en meer in vervulling zien gaan in deze tijd. Zij zullen achter de Heere aangaan. Wat een verschil. Ziet u het? De lijn erdoorheen. Hoofdstuk 11 van vers 10. Verandering in hun hart. Ze zullen achter de Heere aangaan. Ze zullen niet meer bij hem wegdwalen, maar ze zullen achter hem aangaan. En de Heere zal brullen als een leeuw. Dat beeld kennen we vanuit deze profetie. Als koning zal hij de vijanden afschrikken. En wie zal hij terugroepen? Hij zal de kinderen roepen. De kinderen zullen bevende komen. Door het brullen van de volken heen zal hij de kinderen thuis brengen in het land waar ze horen. De kinderen. Dat is de cirkel rond. Daar begon Hosea 11. Toen Israël een kind was. Bevende zullen ze komen van de kant van de zee. Omdat er geen andere weg meer is, zullen ze snellen naar hun land. Uit alle windstreken zullen ze komen. Gemeente, zien wij en eruit? Met de nodige haast zal het gepaard gaan. U moet het met haast eten, had de Heer al gezegd, tegen Israël toen het nog een kind was. Als een vogel zullen ze komen uit Egypte. Als een duif uit Assyrië, nu niet meer heen en weer slingerend. Weet u het nog, dat beeld van die duif heen en weer slingerend? Nergens thuis, nee, nu. Nu gaan ze naar huis. Vaste koers, naar huis. De kinderen zullen bevende komen. En dan zal ik hen doen wonen, zegt de Heere, in hun huizen. Niet meer in tenten, maar in hun huizen. Spreekt de Heere. Zo sluit dit hoofdstuk af met de machtige belofte voor Israël. En dat het geen mensenwoord is, maar dat het Gods woord is. Daar gaat het heen. Gemeente, het gaat de goede kant op. De heilige in uw midden. Alle afgoden ten spijt. God met ons. Immanuel. Zo zal heel Israël zalig worden. Als de volheid van de heidenen is binnengegaan. En Jezus zegt, wanneer u deze dingen zult zien, weet dan dat het nabij is voor de deur. Zijn we er klaar voor? Bent u er klaar voor? En jij? Het is Advent. Heb jij je middel reeds omgord? Je schoenen aan je voeten, je staf in je hand. Zit het bloed aan de deurposten? En is je oliekruikje bijgevuld? Amen. Gemeente, we gaan er samen van zingen in de 72ste psalm, daarvan het 10e vers. Dan zal, na zoveel gunst bewijs, het gezegend heidendom het geluk van deze koning prijzen die Davids troon beklom. Psalm 72, het 10e vers. Laten wij samen danken en bidden. Ja, Heere, wij danken u voor de overvloed waarmee u vanmorgen tot ons kwam. Wat zit uw hart vol? Wat is ons hart leeg? Telkens weer zo leeg. Maar uw hart is vol en u wordt niet moe van ons. U komt ons tegemoet voordat we aan het werk gaan, voordat de werkweek begint. Geeft u ons een zondag, de eerste van Advent. En u kwam tot ons zo heel gewoon en toch zo bijzonder. U hebt uw hart aan ons geopenbaard, uw hart verklaard. Voor mensen die van u weglopen, die u de rug toekeren, u de trotse nek toekeren. En u hebt het beloofd, maar ik zal komen en u bent u gekomen. Uw ontferming is ontbrand. Uw hart is warm geworden, vol van medelijden over een volk dat u had uitverkoren om heen te gaan en vrucht te dragen. Israël, maar ook ons als uw gemeente. Heren, wij belijden u dat we zulke afkerige kinderen zijn, dat we u zo vaak hebben verlaten. Maar nu kwam u tot ons vanmorgen. En geef dan dat we met de verloren zoon weer thuis gekomen zijn. En dat we met de verloren zoon ons laten vallen in de armen van die zoekende vader. Die niet wil dat één van zijn kinderen verloren gaat. Maar dat ze allen tot bekering komen en leven zullen. Heren, daar bidden we om dat u dat ook doet onder uw volk Israël. En dat we als gemeente veel verwachting zullen hebben van u, de God van Israël. Dat u hen zult leiden naar het land, maar vooral ook naar de Messias. Ze zullen achter de Heere aangaan, dat hebt u beloofd. En daar zien we naar uit, dat u dat doet. Dat u uw beloften vervult en geeft dat niemand van ons dan achter zal blijven. Want als de volheid van de heidenen is binnengegaan, dan zal heel Israël zalig worden. En de volheid van de heidenen, dat is nog niet vol. Er is nog plaats. U roept ons naar huis. Alleen bij u is werkelijk een thuis. Heere, geef dat we allen verstaan en dat niemand van ons achterblijft. Zo bidden we, Heere, dat uw woord meegaat in ons hart. Dat u de gemeente vanmiddag opnieuw samenbrengt. Wees met uw dienaar, onze broeder, die dan het woord mag bedienen. We bidden om uw zegen ook bij de open samenkomst. En ook bij de zondagschool deze middag. Bij de catechisaties deze week, ook bij de belijdenisgroep. En ook bij de kerkenraadsvergadering en bij de lectuurkraam. Alles ziet op u. En we blijven allen op u wachten. Zo bidden we. En danken wij dit in de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen. Gemeente, tenslotte zingen we uit de avondzang. Daarvan het eerste en ook het vierde vers. De avondzang, vers 1. O grote Christus, eeuwig licht, niets is bedekt voor uw gezicht. En ook het vierde vers houdt ons gemoed voor u bereid, opdat het blij uw komst verbijt, uw komst verwacht. De avondzang, vers 1 en 4. Verhef dan uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere en ga heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.